Welkom bij de 22e aflevering van onze wekelijkse Research at Nederland podcast, waarin we steeds weer de brug slaan tussen de onderwijsactualiteit, onderzoek en praktijk. Met als missie die onderwijspraktijk steeds sterker research in vorm te krijgen en het onderwijsonderzoek relevant en praktisch toepasbaar tot in de klas. In de komende weken nemen we u samen met een van onze sprekers mee en maken we ook meteen een doorkijken naar ons congres van 18 juni. Mijn naam is Jan van de Ven en dit is een nieuwe aflevering van de Research at podcast. Vandaag heb ik een kersverse collega uit het primair onderwijs tegenover me. Een zijenstromer met een route richting de klas die eerst via de economie verliep. Na haar bachelor economie behaald te hebben op de Vrije Universiteit in Amsterdam, kwam ze via haar master geografische economie aan de Universiteit Utrecht al in aanraking met het onderwijsveld via haar thesis over de reorganisatie van ROC Midden-Nederland. Via onder andere de Belastingdienst, Eneco, Frisse Blikken en Koenskaps Kolan Nederland vond ze uiteindelijk de weg naar de IPABO, waar ze nu ruim een jaar onderweg is met haar zijenstroomroute. Ze staat als leerkracht in opleiding in groep 3 en 5 van de Alles in één school De Zeeheld in Amsterdam. Van harte welkom, Franca Dammerman. Franca, leuk om je hier te hebben aan tafel. Nieuw voor de klas, maar absoluut geen onbeschreven blad, ook dus niet in het onderwijs. Hoe ben jij bij ResearchEd terechtgekomen?
Ik heb gezien dat het was, ik denk ergens op LinkedIn vorig jaar. En toen ben ik bij de online editie geweest. En daar was ik heel enthousiast over. Mm-hmm. En toen deed Emin een oproep voor leraren die ook iets wilden komen vertellen over hun ervaringen of hun onderzoek.
Ja.
En toen voelde ik me eigenlijk direct aangesproken. Dus toen heb ik hem een berichtje gestuurd. En zo geschieden.
Via Emin Kicicci, een van de meesters met dromen. Ah, dat is wel leuk om te horen. Straks over research at wat meer. Ook over wat jij kon vertellen op die 18e juni. Eerst heel eventjes naar actualiteit. Deze podcast die wordt gepubliceerd op 12 mei. Dus gisteren op 11 mei is het congres geweest over de staat van het onderwijs. Die een maand eerder gepresenteerd werd. En wat ik eigenlijk wel interessant vond in jouw biografie ook van hoe jij in het onderwijs terecht bent gekomen, is dat jij toch wel wat ervaring hebt opgedaan in Zweden en onderwijs. En Zweden wordt echt als een soort van gidsland aangestipt door de onderwijsinspectie. Daar zijn overigens wel wat vraagtekens bij. René Knijber heeft daar onder andere ook wat vraagtekens bij gesteld en vragen over gesteld via Twitter. Jij hebt best wel wat kijk op die Zweedse onderwijssector in de afgelopen jaren. Was jij verbaasd dat Zweden werd genoemd als gidsland bij de onderwijsinspectie?
Nee, niet zozeer. Omdat ik ook toen ik in 2016 ging, was dat ook een van mijn redenen om daarheen te gaan. Omdat ik altijd ook tijdens mijn studie economie overal las dat sowieso Scandinavische landen, maar ook Zweden, hoog in de benchmarks uitkwam. Mm-hmm. Als het gaat om onderwijs. Dus ik ging daarheen inderdaad wel met hoge verwachtingen. Maar het interessante is wel dat toen ik daar aankwam, dat ik van eigenlijk iedereen die ik daar sprak ook te horen kreeg van zo goed gaat het niet per se.
Yeah.
Dus ik heb ook nog wel even in die cijfers zitten kijken. En ik denk dat toen ik er was, dat het toen wel in een opgaande lijn weer ging.
Yeah.
Maar toen staat het in principe op hetzelfde niveau als Nederland als je kijkt naar die PISA-rankings.
Ja. Yeah. Want wat is jouw ervaring zo? Waar komt die vandaan met die Zweedse sector? Je bent er een paar maanden geweest om onderzoek te doen. Wat heb je gedaan daar?
Nou, sowieso had ik in Nederland al een keertje gehoord van Kunskapsskolan. En daar was ik enthousiast over. Ook gewoon een hele persoonlijke reden dat ik met mijn ouders veel naar Scandinavische landen geweest was. En ik stopte bij een baan en wel wist dat ik verder wilde in het onderwijs. En dacht, dan ga ik dat mooi combineren. En in Zweden. En dus altijd die fascinatie voor waarom staan die Scandinavische landen zo hoog in die benchmarks.
Ja.
En ik kon voor Loopbaanvisie, een tijdschrift, kon ik twee artikelen schrijven. Want die waren ook geïnteresseerd in waarom staat Zweden. Hè, wat doet Zweden nou in, mm-hmm. in dat onderwijs? Waarom het in ieder geval vaak genoemd wordt in Nederland. Dus toen heb ik daar verschillende mensen gesproken. Dus onder andere de minister van Onderwijs van Zweden en de wethouder in Stockholm, die ging over onderwijs. En later ook de directeur, of eigenlijk de dochter van de oprichter van Kunskapsskolan in Zweden.
Mm-hmm.
En dat waren hele waardevolle gesprekken die ook gingen over de huidige staat bij hen destijds. En wat ze eraan deden om daar verbeteringen in aan te brengen. En dat zat hem eigenlijk, voor wat ik heb gehoord, niet zozeer in die basis, maar waar zij voornamelijk mee bezig waren, is digitale innovatie. Ook met aansluiting op de arbeidsmarkt. Dus zij waren, en dat hebben ze al langer, maar die programma's die ze hebben, 18 programma's waar kinderen in kunnen uitstromen, daar waren ze heel erg mee bezig om dat Te verdiepen in kwaliteit.
Oké, en je noemde Koenskapskolan ook al. Hè? Je hebt bij Koenskapskolan Nederland een tijdje ook gezeten.
Ja.
Wat was jouw rol daarin binnen die organisatie?
Mijn rol was enerzijds docententeams en directeuren, leidinggevenden binnen het onderwijs ondersteunen bij die transformatie naar gepersonaliseerd leren. Mm-hmm. En Koenskapskolan is daar naar mijn mening een vorm van om gepersonaliseerd leren vorm te geven. Wat ik ook deed, en dat vond ik eigenlijk een van de mooiste dingen ook, omdat mijn eigen ervaring dat was toen ik destijds in Zweden was, was de inspiratiereizen naar Zweden. Dus dan ging ik met docententeams van verschillende scholen. Ging ik naar Zweden toe en dan liepen we letterlijk binnen bij die Koenskapskolan scholen.
Ja.
Toen ik daar destijds zelf was, toen ik dus nog niet bij Koenskapskolan Nederland werkte, toen, ja, ik werd echt verliefd, voor zover je dat een verliefd gevoel kan noemen. Maar ik dacht echt, wow, kan dit zo? Enorm veel rust. Leerlingen en leerkrachten die echt met elkaar in die school leven. Mm-hmm. Heel veel aandacht voor één op één. Kinderen die echt allemaal actief met elkaar aan het werk zijn. En hele mooie, grote, transparante, open ruimtes waar kinderen leren.
Ja.
En ik weet ook nog dat eigenlijk elke inspiratiereis die ik begeleidde, dat er echt meerdere mensen waren die zeiden maar een soort ongeloof van kan dit wel? En dat zal wel liggen aan hoe de Zweden het hebben ingericht en qua systeem. Maar mijn overtuiging is nog steeds dat het kan. En het hoeft niet per se op de Koenskapskolan manier, maar wel elementen waar ik nog steeds zelf in geloof die je kunt organiseren naar mijn idee.
Oké, nou, we hebben daarover later misschien nog wel even meer. Want over die Koenskapskolan, als ik dat woord altijd lees of zie, dan denk ik ook altijd terug aan bijvoorbeeld stukken op de Correspondent. Anja Vink heeft er in 2019 ook een stuk over geschreven. Dat het toch ook wel een onderwijsvorm is die behoorlijk de segregatie heeft aangewakkerd, ook in Zweden. Dat er toch vooral veel hoogopgeleide ouders waren die uiteindelijk ook op die plekken terechtkwamen met kinderen die alle kansen kregen, om het zo maar te zeggen. Privatisering is altijd iets wat daar ook een beetje bij komt kijken. Hoe kijk jij daarna, naar dat soort elementen daarin?
Ik denk dat het sowieso zijn ontwikkeling nodig heeft. En nogmaals, voor mij hoeft het persoonlijk niet per se Koenskapskolan te zijn. Maar dat de vorm waar ik nog steeds wel, hoe ik dat zag gebeuren in die scholen, dat ik dat nog steeds ook wel heel erg mooi vind. Mm-hmm. In Zweden heb ik dat niet ervaren. Dus er waren ook echt plekken rondom Stockholm waar wat je een slechte buurt zou kunnen noemen. Hè? Ja. Of minder hoog opgeleide mensen die daar woonden. En ook niet per se hoge inkomens. Waar de school, mijn inziens, op eenzelfde manier was georganiseerd en werkte. Dus daar merkte ik dat niet per se dat voor in Zweden niet voor die kinderen was weggelegd. Of dat er geen scholen waren die ook in buurten waar wat minder hoog opgeleide mensen woonden, wel gewoon bestonden. En ook populariteit wonnen in die gebieden. En in Nederland denk ik dat als het zich gaat uitbreiden, dat ook dan tijd nodig heeft voordat ook wellicht andere groepen zich erdoor voelen aangesproken.
Ja, dat snap ik. Nog een ander dingetje die ik ook via Johannes Visser in 2016 schreef hij ook een stuk op de Correspondent over niet per se Koenskapskolan, maar meer gewoon de ontwikkelingen in Zweden in het onderwijs. Waarin een hoogleraar onderwijs van de Universiteit Göteborg, Jonas Linderoth, hij haalde die aan, die eigenlijk zei, ja, sorry, excuses voor wat ik eigenlijk in de afgelopen 20 jaar het onderwijs heb aangedaan. En eigenlijk het uitkleden van het vak waar jij nu ook voor opgeleid wordt, van het vak van leraar. Een beetje het lijflied van Pink Floyd destijds, van We Don't Need No Education. Leerlingen komen zelf wel tot ontwikkeling en tot leren. Dat het vak leraar ook in Zweden toch wel sterk gedegradeerd is tot coach eerder dan tot een of andere professional die weet hoe leren werkt en hoe die dat bij kinderen voor elkaar krijgt. Is dat iets wat jij herkent hoe kijk jij daarna nu in jouw eigen ervaring als leraar voor een groep 3 en groep 5 in Amsterdam?
Ja, nou, er gaan heel veel verschillende dingen door mijn hoofd heen.
Ja.
Ik heb namelijk ook laatst een podcast geluisterd van Research Ed. Die ging over, ben je nou uitvoerder of architect, hè, als leraar, als leerkracht. En wat ik destijds in Zweden heb gezien, is dat er heel veel onderwijs zelf gemaakt werd. Ja. En heel leerdoelgericht was. Op dat moment kon ik denk ik nog niet, misschien nu ook nog niet, maar op dat moment sowieso niet, kon ik niet beoordelen hoe didactisch onderlegd dat was.
Yeah.
Maar wat ik wel merkte is dat mensen echt bezig waren met wat zijn de leerdoelen? Mm-hmm. Waar werken we naartoe? Wat is ons eindpunt dan voor hen? En wat voor een onderwijs bieden we daarbij aan? Dat heb ik daar wel gezien. Dus dat is mijn ervaring.
En zit hem dat dan ook bijvoorbeeld in de tijd en ruimte die je als leerkracht hebt om dat voor elkaar te krijgen? Ook naast de lesgebonden tijd die je kwijt bent met de kinderen in je klas?
Ja, wat ik in ieder geval ook daar op die kunstkoopskoolanscholen heb ervaren is dat er heel veel werd samengewerkt. Mm-hmm. Dus, en dat dat ook tijdwinst met zich meebracht. Dus,
onderwijs als teamsport.
Ja, dus zij waren wel echt ook heel strikt in iemand is er gewoon. Hè. We hadden veel mensen die 5 dagen per week werkten. En je bent ook gewoon tussen x en x tijd ben je op school en maken we samen het onderwijs.
Ja. Okay.
Wat enerzijds denk ik de kwaliteit ook goed deed. Omdat je gewoon vanaf verschillende perspectieven naar het onderwijs kijkt.
Ja.
Ook leerlingen vanuit verschillende perspectieven bespreekt. En ook samen het onderwijs maakt.
Ja. De vorige gast die ik de vorige keer in de studio had, Jasper Rijpma, die had ook een vraag voor jou ten aanzien van jouw status als eigenlijk een soort van starter in het onderwijs. Je bent nog in opleiding, daarbij wel aangetekend dat je al een behoorlijke onderwijservaring hebt opgedaan voordat je ook aan die zijinstroomroute bent begonnen. En hij vroeg zich af, en dit speelt natuurlijk ook constant, het leraartekort speelt heel de tijd. We moeten nieuwe mensen naar het vak proberen te halen. Maar we hebben ondertussen ook een hele hoge uitstroom van startende leerkrachten. En Jasper die vroeg zich af, wat ervaar jij nu als zijinstromer die de eerste stappen maakt als leerkracht in dat prachtige beroep? Wat ervaar jij als grote pushfactoren uit dat vak? Wat zijn risico's voor starters waar je wel eens ook in het onderwijs voor zou kunnen gaan verlaten?
Ja. Voor mij persoonlijk is een hele duidelijke, en dat ligt ook wel aan dat ik echt letterlijk begonnen ben in coronatijd.
Ja.
Voor mij is het ook natuurlijk een periode geweest waarin interactie met elkaar binnen de school sowieso ingewikkelder was. Mm-hmm. Maar als ik ook mijn collega's mag geloven, is wat ik wat een pushfactor voor mij zou zijn, en waar ik dus ook wel aan werk om dat in mijn werk wel te creëren, is de geringe onderlinge samenwerking, eigenlijk wat ik net ook aanhaal, wat ik bij Kunstkoopskoolen aan. De geringe samenwerking tussen leerkrachten onderling. Ik heb het idee dat ik mijn onderwijs alleen maak.
Yeah.
Ik kan leunen op methodes, waar ik ook nog wel wat van vind, maar ik kan leunen op bepaalde methodes, maar ik heb echt wel het idee dat je als leerkracht heel veel zelf kunt beslissen. Zelf, mm-hmm. Dus ook heel veel eigen regie hebt, wat ook heel mooi is. En tegelijkertijd zou ik het echt veel, veel liever samen doen. Omdat ik bij mezelf ook heel veel beperkingen zie. Weet je, ik vind rekenen bijvoorbeeld didactisch gezien ontzettend tof om te geven, maar spelling echt gewoon niet.
Ja, dus je wil meer in staat zijn om om het samen te doen.
Ja.
En wat zijn belemmerende factoren dan? Is dat bijvoorbeeld is dat de cultuur van een organisatie, of is dat gewoon simpelweg de factor tijd, de mate waarin naast jouw lesgebonden uren, ik weet niet of je een continu rooster hebt of wat dan ook, maar dat je bijvoorbeeld na school ook helemaal volgepropt zit met werkgroepjes, vergaderingen en al dat soort dingen. Wat is de belangrijkste factor daarin?
Hoe ik het zie is dat ik veel meer focus zou willen zien voor mezelf, maar ook voor eigenlijk voor de kinderen.
Mm-hmm.
Dus dat er veel meer focus is op wat vinden we echt belangrijk dat we kiezen. En dat we op basis daarvan ook gaan samenwerken. Dus, en dat vond ik ook wel mooi aan een van de andere podcasts die ik geluisterd heb van Research Ed. Dat ik hoorde van dat kiezen en samen ook op basis daarvan echt stappen maken. En dat inderdaad dan ook echt samen doen.
Ja.
Dat zou ik heel graag willen zien.
Focus ook in curriculum bedoel je dan? Je hebt een staat van dienst dus ook voordat je in het onderwijs inging. Als je nou eens met die bril naar ook de oproep van de staat van het onderwijs, komen we daar eventjes op terug. Hè. Die zeggen ook eigenlijk focus, terug naar de basis. Maar ze halen ook die professionalisering van leraren aan. Vanuit de andere sectoren waar jij in gewerkt hebt, wat zou het onderwijs kunnen oppikken van die andere sectoren ten aanzien van cultuur of van professionalisering? Of hoe zie jij dat?
Nou, eigenlijk zie ik sowieso vooral heel veel positieve dingen ten opzichte van het bedrijfsleven. Mm-hmm. In de zin van waarvan ik juist denk dat ik heel erg blij word.
Poolfactoren, ja.
Ja.
Waarom je blij bent in het onderwijs te zitten.
Ja.
Ja.
En ik heb daarvoor eigenlijk drie dingen voor mezelf soort van geformuleerd.
Ja.
En de eerste is, daar zit ook wel een nadeeltje aan. Maar wat ik dus merk is dat het echt iedereen gewoon echt bevlogen is. Mm-hmm. Dus alle mensen die ik spreek, die hebben vanuit een wereldbeeld of vanuit eigen ervaring gekozen om in het onderwijs te werken.
Ja.
En dat, ja, dat is ook bijvoorbeeld één. Als je me vraagt van waarom vind ik research ads zo tof? Omdat ik gewoon merkte dat iedereen daar bij wijze van spreken over zijn hobby of zijn levensmissie spreekt met elkaar. En dat vind ik heel tof om te merken. Tegelijkertijd, en dat is wel in het bedrijfsleven makkelijker vind ik, bemoeilijkt het af en toe wel een beetje de samenwerking. Omdat iedereen zo gedreven is en gelooft om het op een bepaalde manier te doen. Terwijl ik in het bedrijfsleven zelf heb ervaren dat als je samenwerkt op iets wat misschien iets minder persoonlijk, raakt,
gedreven,
kun je bepaalde dingen gewoon ook wat makkelijker loslaten.
Ja, ja, ja.
Maar ik vind die uiteindelijk heb je dan misschien een wat langere weg voordat je echt samen kunt gaan bouwen.
Mm-hmm.
Maar ik geloof wel dat dat veel duurzamer is dan dat ik in het bedrijfsleven soms zie.
Dat is wel tof, want dat is ook iets waar jouw sessie natuurlijk over gaat. Hè? Dat noem je daar ook, hè? Die geloofsovertuigingen. Dus daar komen we in het tweede blokje wel op terug. Ben benieuwd hoe Jan Tishauser kijkt naar het programma van 18 juni. Om te kijken of we iets kunnen vinden die 18 juni. Die een beetje ingaat op het gesprek wat wij hier hebben gehad. En dan komen we daarna even terug om met jou verder te gaan kijken van hoe ziet die 18 juni jouw sessie eruit.
Hallo en welkom bij Tishauser's Tip. Franka vertelt heel enthousiast over het leerklimaat dat zij aantrof in de Zweedse Kunskapsskolan, letterlijk vertaald de kennisscholen. Het leerklimaat in een school is vaak ongrijpbaar. Het is een mix van rust, concentratie en gedrevenheid die veel moeilijker te kopiëren is dan een bepaalde manier om je onderwijs vorm te geven. In vergelijking met het bedrijfsleven zijn leraren in Nederland hele gedreven professionals, vertelt Franka, en dat geldt natuurlijk helemaal voor de mensen die op een vrije zaterdag naar ResearchEd komen. Aansluiten bij waar de leerling nu staat in zijn leerproces is wat we allemaal graag willen. Hoe je effectief kunt differentiëren komt aan bod in de sessie van Anneluke van der Vecht en Firdevs Doorgood, differentiatie als sleutel voor gelijke kansen. En Marieke van Geel en Trienke Keuning vertellen hoe je kunt kijken naar en praten over differentiëren met ADAPT. Ik zie je graag op 18 juni in Nijkerk. Tot dan.
Franka, Jan die keek eventjes naar het programma van 18 juni. Maar ik onderbrak jou eigenlijk in drie poolfactoren die jij wilde benoemen. Je had de eerste al benoemd. Via die andere twee denk ik dat we gerust ook richting jouw sessie van 18 juni uit gaan komen. Want welke andere twee poolfactoren waren er nog?
Wat ik in het bedrijfsleven vaak merkbaar vond en voelbaar vond, waren hiërarchieën. Dus zowel binnen de organisaties waar ik projectmatig werk deed, maar ook vanuit de organisatie waar ik dat deed, dat er toch behoefte was aan verschillende rollen en daar ook van allerlei functietitels dingen die daar dan bij hoorden gekoppeld werden.
Mm-hmm.
En ik vind, is persoonlijk ervaring dat in het onderwijs heel weinig hiërarchie heerst.
Platte organisatie met veel hoogopgeleide professionals.
Ja.
Ja.
Ja, en dat de leidinggevende, tenminste op de school waar ik dat heb gezien, ook echt een faciliterende en ondersteunende rol hebben. Ja. De noodzaak voelen of ervaren dat het ook mijn inziens heel logisch is om echt de leerkracht mee te nemen in wat wordt er misschien van een bestuur verwacht. Maar ook wat is voor jullie belangrijk in je dagelijkse praktijk.
Ja.
Dus die hiërarchieën, dat vind ik een enorme, dat ik dat minder merkbaar vind ik heel prettig.
Uh-huh.
Dus als ik ook wel eens mensen hoor zeggen van het vak terug aan de leerkracht, dan voelt dat voor mij niet zo. Voor mij voelt het wel zo dat van de leerkracht is en dat dat niet. Dat er ook heel veel eigen regie in zit.
Ja, ja, ja. Dat het wel goed zit met die autonomie over het algemeen.
Ja.
En dan zeg jij zelf al van het zou mooi zijn als dat wat meer wat collectieve autonomie wordt op het niveau van het schoolteam.
Ja.
En die derde element.
Nou, wat mij heel erg opvalt is, voordat ik dit begon, heb ik werk uitgekozen waar ik mezelf kon ontwikkelen. Dus zowel op professioneel als persoonlijk vlak, maar ook waar ik bezig kon zijn met maatschappelijke impact, innovatie, leren, gamified leren, allemaal dat soort thema's. Mm-hmm. En dat wordt ook wel vaak gekoppeld aan de generatie Y en Z, hè, dat thema's zijn die door die generatie interessant gevonden worden om in het werk willen terugvinden. En ik heb op al die vlakken de afgelopen 2 jaar heb ik me enorm stijl ontwikkeld.
Ja.
Dus in dat opzicht vind ik dat ook een sterke poolfactor voor aanstaande leerkrachten. Dat ik denk, er zit zoveel in wat je, meer vind ik dan in het bedrijfsleven kunt halen.
Ja. Dus grote kans op ontwikkeling en ook op persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat je die ruimte ook gewoon krijgt in in de organisatie.
Ja, en je bent elke dag bezig met innoveren. En je bent elke dag bezig met gamified is misschien een beetje een te flashy term. Maar ja. Je bent elke dag bezig met hoe ga ik iets overbrengen op een manier die aansluit.
Ja, nou hadden we van jou een sessievoorstel binnengekregen met de titel Evidence Informed en Experience Based. Werkt dat? Je stelde zelf al die vraag in de titel van jouw presentatie die je instuurde. Ben je er al uit of dat werkt?
Voor mij nu wel. Ja, of het gouden ei is, weet ik niet.
Ja.
En het zal ook misschien hoeft ook niet voor iedereen zo te zijn.
Nee.
Maar ik merk dat ik dat nu echt doe. En het is ook wel uit een soort overleven klinkt veel te zwaar, maar ook wel. Het is heel prettig om te kunnen leunen op dingen die je leert en weet en leest en hoort. En anderzijds merk ik ook dat, dat hadden wij ook over in ons voorgesprek, dat je elke dag te maken hebt met, in mijn geval een hele luxe aantal 18 kinderen.
Ja.
Maar die wel elke dag een humeur met zich meebrengen. Een situatie die ze van, ze komen net van thuis, ze komen binnen. Het weer heeft er invloed op. Allerlei dingen die invloed hebben op hoe
die groep voor je zit.
Dus ik kan niet alleen maar varen op evidence-based.
Nee.
En voor mij voelt dat ook niet logisch en niet goed.
Ja.
En dat experience-based, dat is echt iets wat ik mezelf heb toegestaan. En dat is onder andere ook wel wat ik op ResearchAd wil laten zien hoe ik dat dan doe.
Ja.
Omdat ik wel ook merk dat heel veel startende leerkrachten daarmee struggelen.
Ja.
Van hoe er is zoveel wat je goed kan doen, wat dat goed dan ook is. En hoe kun je ook tegelijkertijd varen op je intuïtie en ook dingen versimpelen en kleiner maken?
Ja, ja, ja. Ja, het komt heel dicht bij de vaste disclaimer van Pedro de Bruyckere, van niet alles werkt en bijna niets werkt altijd. En dat het uiteindelijk ook altijd in de vertaling vanuit dat vakmanschap van de vakman of de vakvrouw voor die klas, dat het daaraan gelegen is van hoe het werkt in de klas en of het werkt in die klas. Ik vind het wel mooi dat jij in je omschrijving van je sessie ook daarin de verschillende geloofsovertuigingen die er lijken te zijn af en toe ook bij leerkrachten, bij schoolleiders, bij ouders, bij onderzoekers, die wij natuurlijk ook wel ervaren. Ik denk dat het woordje Koenskapskolan de diehard evidence-based research ad bezoeker in de eerste blokje van deze podcast misschien al heeft afgeschrikt bij wijze van spreken.
Ja, ja,
dat is al een soort van rode lap op een stier.
Ja.
Terwijl aan de andere kant wij zelf ook een beetje proberen wel wat minder rigoureus in die evidence-based hoek en wat meer naar de research-informed hoek te komen. Omdat het uiteindelijk wel echt over dat vakmanschap van die leraar in die klas, dat het daar van moet komen. Die geloofsovertuigingen, is dat iets wat jij ook in jouw school of als jij naar het onderwijs kijkt, is dat een ding die je op de een of andere manier juist motiveert om aan de slag te gaan? Of soms ook een beetje lam legt om te denken van geen zin in om die discussie nou aan te gaan of wat dan ook?
Wat ik merk en ook met mijn medestudenten van de PABO is dat ik het, ik vind het altijd eigenlijk het mooiste gesprek en probeer dat ook heel erg aan het begin te doen als ik iemand leer kennen binnen die onderwijs is van wat maakt dat jij, wat is jouw beweegreden om dit te doen? En of je dan inderdaad een Koenskapskolan vorm wel of niet daarachter staat of in ieder geval in elementen daarvan gelooft, is de reden waarom mensen voor het onderwijs hebben gekozen altijd, vind ik altijd prachtig. Ik heb nog nooit dat ik dacht, die geloofsovertuiging waarom jij daar of die reden waarom je ervoor hebt gekozen, dat snap ik niet. Of ja. Dus geloofsovertuiging is altijd eigenlijk meer de manier waarop dan waarom. En de manier waarop, daarvan vind ik het persoonlijk prima dat er gewoon verschillende manieren voor zijn.
Ja.
Om dat in te richten. En dat dus ook ouders en kinderen ervoor kunnen kiezen om dat op verschillende manieren voor zichzelf in te richten.
Ja. Mag ik dan ook zeggen bij jou, hè, dat je probeert om een beetje van de best of both worlds, hè, proberen in die jouw eigen praktijk als leerkracht te stoppen. Die ervaring die je hebt opgedaan in de afgelopen jaren rondom bijvoorbeeld gepersonaliseerd leren. En nu ook gewoon kijkend van oké, wat weten we vanuit wat werkt in de klas, hoe leren werkt, hoe je met klasmanagement om kan gaan, didactisch gezien. Om daar een soort van potpourri van te maken die voor jou en voor jouw klas op dat moment gewoon de beste keuze is.
Ja, en ik zou bij dat zeker. En ik zou bijna zeggen dat ik dat misschien wel elke dag opnieuw doe.
Ja.
Dus, want ook als ik had dat deze week nog, dat ik dacht een kind echt wel te hebben begrepen of doorgronden, dan laat een kind nieuw gedrag zien. Dan denk ik, ja, dit wat ik deed, dat werkt niet meer. Ja. En dat is voor dat kind helemaal niet prettig meer. Of was het misschien wel helemaal nooit. Dus dan moet ik weer opnieuw gaan kijken.
Ja.
Dus ja, ik zou zeggen, elke dag wil ik die combinatie inderdaad in de praktijk brengen.
Ja, en ben ik wel heel benieuwd naar dat voorbeeld wat je noemt. Wat doe jij dan? Ga je dan als je thuis komt allerlei boeken in? Of ga je juist na school de deur naast je even binnenlopen bij je collega en leg je het neer van hey, nou had ik dit aan mijn fiets hangen, hoe zou jij dat oplossen? Hoe ga je er dan mee om met zo'n ervaring?
Ja, in eerste instantie is het inderdaad dan naar een collega toe. En wat ook nu wel heel erg helpt, is dat ik elke vrijdag op de PABO ben. Dus dat je het daar ook af en toe intervisiemomenten of gewoon in de pauze hebt om dat soort dingen te bespreken. En nou ja, wat wel mooi is dat elke case kan je ook eigenlijk uitbreiden tot een heel groot thema binnen het onderwijs. Weet je? Dus
dat niet op dat individuele kind blijft hangen, maar wat veel verder gaat dan dat individuele kind.
Ja. Dus die gesprekken zijn altijd heel tof daarover. En de boeken, ja, ik moet zeggen dat door de PABO word je natuurlijk, en ook wel door dingen die ik zelf opzoek, kun je zoveel lezen. Dus dat doe ik op momenten dat ik daar rust voor voel vooral. Maar ik lees nooit een boek helemaal.
Nee. Een beetje selectief scannen van wat heb ik nodig en waar kan ik dat vinden. Ik herken dat wel. Hey, en heel eventjes nog terug naar die 18e juni, naar jouw sessie, Franca. Je hebt me al gezegd dat jouw sessie eigenlijk een soort van levend document is. Dat het constant ook klein beetje verandert over wat je gaat vertellen. Dat je dat de hele tijd vult en dan haal je weer iets af. Maar wat hoop jij dat mensen die de 18e juni bij jouw sessie komen, hoe ze de deur uitlopen? Wat hoop je ze mee te kunnen geven?
Nou ja, wat ik zelf bij een aantal sessies had, en ik weet niet meer precies welke dat waren, maar ik weet wel dat ik me af en toe een soort verlicht voelde of zo. Weet je, dat je dan dacht van, hier kan ik echt mee aan de slag. Of ik kan het gewoon, ik ben daar zelf heel veel mee bezig, iets versimpelen. Of ik kan het wat makkelijker voor mezelf maken. Want ik denk, wat ik zie en wat ik ook bij mezelf merk is, je hebt ook omdat het gaat over kinderen en ouders die ook het beste willen voor hun kind, ik vind het een mega kwetsbaar beroep. Of vak. Dus ik ben zelf continu op zoek naar, nou ja, misschien bijna wel een soort van lief zijn voor mezelf. Weet je, hoe kan ik het simpelen en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel tevreden ben over een dag?
Ja.
Dus ik hoop ook dat als mensen naar de sessie zijn geweest, dat ze ook wellicht wat dingen horen die hun ook kunnen helpen om het wat kleiner te maken.
Ja, dat is een mooi voornemen. En weet je, dan spreek je ook een klein beetje de professionele capaciteit van zo'n hele beroepsgroep natuurlijk aan. En dat is precies wat we willen met ResearchEd. Nou hebben we de week hierna twee nieuwe gasten in de studio. Hanna Belsma en Bilal Majdoubi. Zij zijn beide onderwijsinspecteur primair onderwijs bij de inspectie van het onderwijs. Heb jij een vraag voor hen die ik mee kan nemen naar volgende week?
Ja, nou, toen ik hoorde dat zij inderdaad de volgende keer er waren, toen ben ik even gaan kijken. Ik was aan het denken van wanneer is de onderwijsinspectie eigenlijk ontstaan. Ja. Dat is dus best wel lang geleden, kan ik dachten. En wat me opviel is dat daar een artikeltje over geschreven was op die website. En dat het in 1816 het eerste rapport was en dat dat 14 pagina's was en nu zo rond de 1000.
Ja.
En daarom was ik wel benieuwd of zij een beeld hebben bij wat nou als het weer terug zou gaan naar die 14 pagina's. Wat zou er dan in komen te staan?
Ja.
En ik was ook wel benieuwd als ze nou één doelgroep mogen uitkiezen aan wie ze het richten. Wie zou dat dan zijn?
Een dubbele vraag, maar een hele mooie dubbele vraag. Die ook wel heel erg past bij de oproep van de inspectie zelf om focus aan te brengen. Dus kijken wat ze zelf zouden doen als ze zelf in hun rapport dan al focus zouden aanbrengen met 14 pagina's. Die ga ik zeker meenemen, Franka, naar volgende week. Jij super bedankt voor dat je te gast wilde zijn vandaag. We zien heel erg uit naar jouw sessie op 18 juni. En hopelijk blijf je nog lang met diezelfde overgave en ook gewoon de nieuwsgierigheid die je hebt in ons primair onderwijs. In de volgende aflevering van deze Research Chat podcast dus Hanna Bijlsma en Bilal Majdoubi te gast. Dank voor het luisteren. Tot volgende keer. En mocht je ticket voor 18 juni nog niet binnen hebben, kijk dan even op www.researchchat.eu. Dankjewel vandaag.